Goedemiddag, welkom bij Amsterdam Leeft, het radiocollege van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. In dit programma praten experts, beleidsbepalers, docenten en soms ook studenten met ons en met elkaar over een belangrijk thema dat speelt in Amsterdam. Mijn naam is Paul van der Water en naast mij zit Maaike Vonk.
We praten vandaag over armoede en dit doen we met een drietal deskundigen op dit gebied. En we zenden uit vanuit de studio van Amsterdam FM. Dit is op de eerste etage van de openbare bibliotheek naast het Centraal Station. En u bent daar van harte welkom.
Dit is Amsterdam Leeft, het radiocollege van Amsterdam FM en de Hogeschool van Amsterdam.
Ja, en buiten is het snikheet, maar hier binnen is het redelijk koel. Cool. Kijk even naar mijn gasten. Ja,
aangenaam.
Redelijk koel, toch? Aangenaam. Oké, ik heb het woord gast al gebezigd. We hebben drie gasten aan tafel en ik stel ze even kort voor. Roeland van Geuns, die is lector armoede en participatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hanneke Goossens, ook van de Hogeschool van Amsterdam, docent toegepaste psychologie en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat van Roeland van Geuns. Nou, hier staat Roeland Geuns. Is het nou van Geuns of Geuns?
Nou, het is echt van.
Ja, van Geuns. Oké, en onze derde gast is Michiel Wetser van de SP, Socialistische Partij, fractievoorzitter in het stadsdeel Centrum. Welkom. En ik wil beginnen met een vraag aan Roeland. Want wat is armoede eigenlijk?
Oh, dat is meteen wel een hele...
Makkelijke vraag om mee te beginnen.
Ja, precies. je kunt daar heel veel verschillende antwoorden op geven, maar je kunt hem ook heel eenvoudig beantwoorden. En ik ben wat dat betreft van het pragmatisme en de eenvoud. Armoede is het moeten leven van een bedrag aan geld, dus van een budget, waarmee je eigenlijk nauwelijks meer kunt rondkomen. Dus waar je je basisbehoeften niet of nauwelijks meer van kunt voorzien. Dat is ook de manier waarop wij er vanuit het lectoraat tegenaan kijken. Dus de armoedegrens die leggen wij op het niveau waarop je je basisbehoeften nog kunt voorzien. Als je daaronder zit, dan leef je dus onder de armoedegrens.
En is het ook een relatief begrip geworden, hè? Want als mijn armoede... basisbehoeften zijn misschien wel subminimaal.
Ja, maar die basisbehoeften hebben we in Nederland gemeenschappelijk via de wegen van Nibud en het Sociaal Cultureel Planbureau gedefinieerd. En daar is een pakket van gemaakt. Dat pakket is getoetst bij mensen die op of rond die inkomens leven. En daar is dus een zekere overeenstemming over dat dat ongeveer het pakket is wat je zou moeten kunnen aanschaffen. Om op een normale manier in Nederland nog te kunnen leven. En dat is dan wat dan we in de wetenschap het basisbehoeftenbudget zijn gaan noemen.
Oké, een vraag aan Hanneke. Want jij bent psycholoog. Of psychologe? Wat moet ik zeggen? Psychologe. Wat heeft psychologie met armoede te maken?
Armoede heeft natuurlijk heel veel met psychologie te maken. We weten uit onderzoek dat armoede allerlei psychologische gevolgen met zich mee kan brengen. Denk aan stress, het ervaren van allerlei negatieve emoties, boosheid, schaamte ook. En we weten ook dat mensen zich in armoede wat meer focussen op korte termijn dan op lange termijn. Dus dat zijn voorbeelden van psychologische principes die spelen bij mensen
armoede.
In armoede. Ja.
Ja. Een vraag aan Michiel. Fractievoorzitter van de Socialistische Partij, Stadsdeel Centrum. Is armoede een belangrijk thema voor de SP in Amsterdam?
Ja, absoluut.
Niet
alleen in Amsterdam, maar dat geldt voor heel Nederland. De SP heeft drie kernbegrippen. Gelijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En armoede en grote inkomensverschillen hebben daar geen plek in.
Waarom? Het is een belangrijk thema, zeg je net.
Ja.
Er wordt wel gezegd van armoede is een Amsterdams thema. En niet een thema van een stadsdeelwijk of van een deelwijk. Een stadsdeel. Klopt dat? Is het eigenlijk een centrale problematiek waar een stadsdeel zich wat minder mee moet bezighouden?
Nee, dat ben ik niet met u eens.
Nee, ik vraag het hoor. Het is niet mijn mening.
Ik vind van niet. Mm-hmm. zeker niet... In de huidige structuur van de bestuurscommissies, de werkwijze van de bestuurscommissies, wat vroeger de stadsdelen waren, die fungeren als ogen en oren van de buurt. We zijn het verlengd bestuur van de gemeenteraad, dus juist aan ons is de taak om te signaleren wat er speelt op lokaal gebied. En hoewel armoede een onderwerp is dat in de gemeentelijke portefeuille zit, zien wij natuurlijk vanuit de bestuurscommissie op lokaal gebied hoe dat zijn gevolgen heeft.
Oké, okay, we komen er straks uitgebreid op terug. Maaike?
Ja, in eerste instantie willen we in deze uitzending inzoomen op het lectoraat. Daarom de vraag aan de lector, Roeland. Wat wordt er eigenlijk binnen het lectoraat onderzocht?
Een veelheid van onderwerpen, maar om hem eventjes in te perken op de belangrijkste. Het lectoraat bestaat nu ruim 3 jaar en in die 3 jaar hebben wij ons eigenlijk vooral gericht op schuldenproblematiek, schuldhulpverlening en de effecten van schulden op enerzijds gedrag en handelen van mensen en anderzijds op hun positie op de arbeidsmarkt. Bij die schuldhulpverlening is heel erg centraal komen te staan de vraag naar wat is de effectiviteit van schuldhulpverlening, wat is de toegevoegde waarde ervan, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. Daar hebben we dus een aantal projecten op gedaan en we hopen dat we op die manier ook een bijdrage kunnen leveren aan de vergroting van de effectiviteit van de uitvoering in de stad.
Oké, dus een belangrijk onderwerp van jullie is schuldhulpverlening. Wat is eigenlijk schuldhulpverlening?
Schuldhulpverlening is in ieder geval niet, om daar meteen maar even mee te beginnen, ook om misverstanden weg te nemen. Schuldhulpverlening is niet voor iedereen die op de deur komt kloppen bij die instantie de kortste weg naar het weer schuldenvrij worden. Omdat schuldenproblematiek daarvoor te ingewikkeld is. Schuldhulpverlening zou je kunnen definiëren als het bieden van ondersteuning aan mensen die met grote schulden te maken hebben, om in ieder geval weer enigszins grip op hun eigen leven en financiën te krijgen. Waar mogelijk die financiën te stabiliseren. Dat wil zeggen inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te krijgen. En als dat bereikt is, dan vervolgens te kijken en kunnen we bereiken dat die schulden ook nog opgelost worden.
En hoe zit dat schuldhulpverlening in Amsterdam? Jullie hebben daar onderzoek naar gedaan en kijken naar de effectiviteit. Is schuldhulpverlening in Amsterdam effectief?
Het is ingewikkeld om daar meteen een ja of nee antwoord op te geven.
Ik zag je aarzelen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, als je naar de getallen kijkt, dan moet je daar in ieder geval bij zeggen dat het effectiever kan. In Amsterdam kloppen zo'n 12.000 tot 14.000 mensen per jaar op de deur van de schuldhulpverlening. En van die mensen stromen er uiteindelijk jaarlijks zo'n 1.000 kleine 1.000, het zogenaamde minderlijke schuldsaneringstraject in. Dat wil zeggen, die gaan een traject in na afloop waarvan ze hun schulden kwijt zijn. En nog eens een keer zo'n 1.000 stromen de wettelijke schuldsanering in. Dat is eigenlijk hetzelfde, alleen dan spreekt de rechter persoonlijk jouw faillissement uit. Daarnaast zijn er, als je dat rekensommetje maakt, zijn er dus 10.000 mensen die schuldsanering niet instromen. Nou, een deel daarvan hoeft ook niet, want ze hebben geen problematische schulden. Een deel daarvan kan uiteindelijk de schulden zelf oplossen. Maar een fors deel, en hoe groot deel, weten we gewoon niet precies. Dat zal ergens in de buurt van misschien wel de helft zijn. Dus in absolute aantal gaat het om veel mensen. Die komen niet zo ver in het traject. Dat komt deels omdat ze schulden hebben die niet gesaneerd kunnen worden. Dat zijn veelal, moeten we daarbij zeggen, overheidsschulden. Dat zijn schulden bij de Belastingdienst, bij de gemeente, bij het UWV. Die mogen niet gesaneerd worden wettelijk. Maar het gaat ook voor een deel om het gedrag van mensen. Hanneke wees al op belang van gedrag, niet in staat zijn om de draai te maken naar het in evenwicht krijgen van die uitgaven en die inkomsten. Gedragsverandering, en daar weet Hanneke veel meer van, is zo ingewikkeld dat voor mensen die onder de stress van armoede leven het echt een hele grote opgave is om dat weer in evenwicht te krijgen.
Maar kun je ook niet zeggen dat het juist makkelijker is als er allerlei interne factoren zijn die ertoe leiden dat je wel tot gedragsverandering moet komen? Dat maakt het toch veel makkelijker?
Nee, de meest recente inzichten vanuit de wetenschap leren ons, misschien helaas moet je zeggen, want het zou heel mooi zijn als het zo zou werken. Hè, dan heeft de mens een soort zelfreinigend vermogen. Maar dat is dus niet zo. De mensen die zijn onder die druk niet in staat om tot rationele afwegingen te komen als gevolg waarvan ze dus tot een verandering van dat gedrag komen. Het impulsgedrag blijft eigenlijk de bovenhand houden.
Nog een vraag over die 10.000 mensen. Hè? Want die gaan dus niet een van die twee uitgangen in, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt er dan eigenlijk mee?
Nou, voor een deel komen ze na verloop van tijd terug de schuldhulpverlening in. Mm-hmm. Voor een deel, daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Een deel van de mensen die uitvalt, een klein deel moet ik daarbij zeggen, lost het uiteindelijk zelf dan wel met het eigen netwerk op. Dat zijn mensen die ook relatief kleine schulden hebben. Mm-hmm. En dat zijn bedragen waar wij, zoals we hier om de tafel zitten, ook nog wel van schrikken hoor. Dat gaat ook nog echt wel over serieus geld.
Dus noemen ze een bedrag?
Nou, dat gaat over bedragen van 5 tot 10.000 euro. En kijk, voor iemand met een hoog inkomen is dat misschien iets wat hij in een jaar wel heel snel kan aflossen. Maar voor iemand die op minimuminkomen zit, is 5.000 euro schuld is volgens alle geldende definities een problematische schuld. Oftewel een schuld die hij niet in 3 jaar kan aflossen. Toch is een deel van deze mensen in staat om dit af te lossen. We vermoeden, maar dat weten we niet zeker, we vermoeden voor een deel met ook financiële hulp van kennissen, vrienden, hun netwerk. Het grootste deel is daar niet toe in staat. Ja, plat gezegd, moddert een beetje door. De niet saneerbare schulden blijven staan. Dus die deurwaarders blijven komen. Op een gegeven moment zal een deel van de deurwaarders gaan afhaken onder het mom van ja, beslag is gelegd door een ander, ik kan toch niks meer halen, dus dan wordt de schuld afgeboekt. Maar juist die overheid boekt niet af, dus die schulden blijven staan.
Oké. Okay. Hanneke, jij, Roeland noemde het al, je bent psycholoog, je weet van menselijk gedrag af. Mm-hmm. Jij bent ook verbonden aan het lectoraat Armoede en Participatie. Waar doe jij precies onderzoek naar?
Ik doe onderzoek in een groot team van onderzoekers naar de effectiviteit eigenlijk van de schulddienstverlening in Amsterdam. Groot onderzoek. We kijken bij 7 verschillende zogenaamde MADI's, maatschappelijk dienstverleners, die dus schuldhulpverlening aanbieden. Het zogenaamde begintraject wat zij aanbieden. Dus wat we kijken is naar de website. Hoe ziet die eruit? Is informatie goed te begrijpen? Weten mensen wat ze kunnen verwachten? We kijken vervolgens naar de voorlichting die mensen krijgen. Naar gesprekken die mensen voeren met verschillende hulpverleners. Ook naar de verplichte budgettraining die mensen moeten volgen wanneer ze verder geholpen willen worden. Dus we doen observaties bij die verschillende bijeenkomsten en gesprekken om te kijken hoe worden die vormgegeven. En vervolgens analyseren deze en kijken we ook naar de verschillen tussen verschillende maatschappelijke dienstverleners. Hoe pakken zij het nou aan en wat zijn daarin goede elementen en waarin kunnen zaken verbeterd worden? Mm-hmm. En er zit nog een ander deel aan vast. Wat we ook kijken is hoe cliënten het traject ervaren. Dus we beginnen met een vragenlijst helemaal voorafgaand aan het traject om te vragen wat zijn nou echt de verwachtingen van mensen die ze hebben als ze zo'n traject ingaan. Mm-hmm. Hoe verliep de aanmelding? Wat vonden ze van de website? Hoe lang hebben ze ook moeten wachten voordat ze een eerste contact hadden? En na afloop van de laatste budgettraining nemen we ook weer een vragenlijst af bij cliënten om te kijken wat hebben ze nou eigenlijk geleerd in die periode? Wat hebben ze gehad aan de gesprekken? Dus op die manier proberen we ook te evalueren hoe effectief die trajecten zijn in Amsterdam.
Oké, okay, helder. Het klinkt als een flink groot project. Ik kijk jou aan, maar ik kijk eigenlijk ook Roeland aan. Zijn er al wel wat resultaten van het onderzoek bekend?
De luisteraar ziet het niet, maar jullie beginnen alle twee te lachen.
Nou, we zijn heel druk bezig met het analyseren. We zijn nog aan het terugkoppelen naar de maatschappelijke dienstverleningsorganisaties om te kijken, hebben we het allemaal goed gezien en begrepen. Dus voor het moment dat we hun reacties hebben gekregen, vind ik het eigenlijk ook niet netjes om heel uitgebreid op uitkomsten in te gaan. Dus ik zou zeggen, de koninklijke weg is eerst hier aan de MADI's vertellen en dan ook die input weer verwerken. Omdat ook wij kunnen dingen misschien verkeerd begrepen hebben, niet goed gezien hebben. We hebben natuurlijk niet alles gezien. Hè. Het is een heel groot onderzoek geweest. Maar dan nog, het is een ingewikkelde en omvangrijke wereld. Dus we hebben misschien niet alles gezien.
Nee. Oké, dus jullie kunnen eigenlijk nog niet zoveel loslaten over de resultaten. Misschien Hanneke, want jij hebt ook observaties gedaan, zeg je, ook met studenten gedaan. Zijn er bepaalde dingen die jou daarin zijn opgevallen? En ik snap dat jullie voorzichtig willen zijn met het geven van resultaten. Mm-hmm. Misschien dat toch sommige dingen je opvielen die je hier wel kan benoemen.
Misschien dat ik één ding kan noemen is dat er wel veel in groepsverband moet ik zeggen plaatsvindt. Of dat trainingen in groepen worden gegeven. En er wordt veel informatie verstrekt aan mensen. De vraag is of al die informatie ook nodig is voor al die mensen. Dus ik vraag me af Dat is me opgevallen dat in ieder geval veel gebeurt. En ja. Dat is één ding waar we in ieder geval naar gaan kijken. Van werkt dat? En wat zijn daar de voor- en nadelen van?
Oké, helder.
Het eerste blokje zit er wel bijna op. Maar ik wil de laatste vraag van dit blok stellen aan Michiel van de Socialistische Partij. Want ik ga even kort door de bocht. Je zou kunnen zeggen, schuldhulpverlening is eigenlijk duurder dan gewoon de schuld kwijtschelden. In veel gevallen. Waarom doen we dat eigenlijk niet?
Ja, je stelt mij nou een heel ingewikkelde vraag. Waarom doen we dat niet? Ik denk ook dat dat de makkelijkste weg zou zijn. Dat zou, denk ik, mensen niet emanciperen. En dat zou ook geen incentive. Dat zou het maken van schulden wel heel makkelijk zijn natuurlijk. Als we alles maar kwijtschelden, dan koop ik morgen misschien zelf ook wel een gloednieuwe breedbeeld tv. Ik noem maar iets. Mensen hebben natuurlijk wel hun eigen verantwoordelijkheid. Schuldhulpverlening is ervoor om de mensen, als ik het goed begrijp, op te vangen die moeite hebben met het dragen van die verantwoordelijkheid en die uitglijden.
Ben je het daarmee eens, Roland?
Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. In sommige gevallen moet je wel degelijk kijken naar de mogelijkheid om volledig kwijt te schelden. Dat gebeurt natuurlijk ook in de zin van niet volledig, maar als je ziet van wat er dan nog wordt afgelost, dan is dat marginaal ten opzichte van de oorspronkelijke schuld. Je moet daar wel heel gedifferentieerd naar kijken, want in deze moet je ook de goede niet onder de kwade laten leiden. Je kunt het misschien beter andersom formuleren. Je moet de mensen die het wel een heel aanlokkelijk perspectief vinden om dan schulden te gaan maken, het ook niet te makkelijk maken om dat maar te gaan doen. Dus de sluizen openzetten lijkt me wat dat betreft inderdaad geen goed idee.
Oké, tijd voor muziek. We gaan luisteren naar de Opposites en zij zingen Sukkel voor de Liefde.
Zes uur in de morgen, de stad uitgestorven. Wel voor een boedie komen, niemand wil er horen. Loop langs het huis van mijn ex. Het liefst ben ik me daar met die gedachten, mama gek. Dus ik hou een taxi aan. Zie me ingevallen wangen in de spiegel. Ben de laatste tijd te hard gegaan. Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart, zo naar beneden. Mijn pijn weer verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek.
Je zei je hart was gebroken toch, daarom gaf ik jou de mijne. Ik had hem voor mezelf gehouden toch, als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen. Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen een spiegel die me aankijkt. Zwart gat in mijn ziel die me leegzuigt. Had de stad naar de stilte weer eens aanreikt. Volle trots, mijn borst vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wel bad bitches hier oh. En elke nacht misschien wel één. Want ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek.
Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn weer verborgen, daarom lach ik met ze mee.
Ze willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame.
Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde. Koning in de disco.
Sukkel voor de liefde. Koning in de disco.
Dat de zon opkomt, de nachten worden langer. Voel alles glippen uit mijn handen. Weer hetzelfde liedje en ik hoor niks anders. Nog één keer voordat de zon opkomt, de nachten worden langer. Op mezelf in de ruimte voor de mensen.
Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn weer verborgen, daarom lach ik met ze mee.
Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame.
Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek.
U U luistert naar Amsterdam Leeft. De muziek die u net hoorde was van The Opposites en zij zongen Sukkel voor de Liefde. We praten vandaag over armoede en dat doen we met een drietal deskundigen en natuurlijk ook met studenten. Eerder spraken we over het onderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie en nu gaan we meer in op de psychologie van armoede. Hanneke Goossen, docent toegepaste psychologie, je vertelde eerder al dat psychologie en armoede met elkaar te maken hebben. Kun je daar wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld, wat kunnen we leren vanuit de psychologie over armoede?
Ja, ik denk dat we heel veel kunnen leren vanuit de psychologie over armoede. Want psychologie gaat natuurlijk over denken, voelen, handelen van mensen. En als we beter begrijpen wat armoede met mensen doet, dan kunnen we ook beter maatregelen nemen om hier iets aan te doen. Roland, jij refereerde net al aan, over het recente onderzoeken vanuit ook, psychologie. Er is een bekende psycholoog van Princeton, die samen met een Harvard-econoom... Mulenaten en Shafir hebben onderzoek gedaan naar schaarste en naar wat armoede doet met het denken van mensen. Mm-hmm. Wat we weten is dat armoede, naast dat het stress oplevert, negatieve emoties oplevert, ook het denkvermogen van mensen kan aantasten. In die zin dat mensen, doordat ze in armoede over allerlei zaken moeten nadenken, hoe zorg ik ervoor dat ik... dat ik alle rekeningen kan betalen. Hoe zorg ik ook voor dat ik een goede maaltijd op tafel kan zetten voor mijn kinderen. Wat als mijn wasmachine stuk gaat. Al die dingen waar mensen over na moeten denken. Beïnvloeden de cognitieve vermogens van mensen. We weten zelfs uit onderzoek dat het IQ tijdelijk omlaag kan gaan van mensen die in armoede zitten. IQ kan zelfs met 13 punten omlaag gaan. Wat vergelijkbaar is met een nacht niet slapen.
Armoede maakt dom.
Dus armoede kan tijdelijk inderdaad dom maken. Ja. En het is niet zo dat... We moeten oppassen met dat soort uitspraken. Het is niet zo dat arme mensen dom zijn. Het is het kan iedereen overkomen. En dat maakt dat wanneer je in armoede zit... je minder goed kan presteren op bijvoorbeeld een IQ-test. En minder denkruimte over hebt voor allerlei dingen die belangrijk zijn.
Ja. En begrijp ik het goed dat het dan niet zozeer gaat om iemands eigen cognitieve vermogens, maar omdat iemand gewoon heel druk is met nadenken over hoe kom ik eigenlijk mijn dag en mijn week en misschien wel mijn jaar door.
Het gaat inderdaad om die gedachten. Mm-hmm. Misschien interessant om te vertellen over een onderzoek wat gedaan is in India om dit aan te tonen. Bij suikerrietenboeren is een onderzoek gedaan. Dat is een interessante groep, want die zijn een deel van het jaar... heel rijk, omdat ze net na de oogst heel veel geld hebben. En een deel van het jaar zijn ze ook heel arm, omdat het voor hen heel moeilijk is om die rijkdom die ze tijdelijk die ze hebben na de oogst, om die ook echt goed te verdelen over het jaar. Ze hebben bij die groep mensen ook studies gedaan om IQ te meten en cognitieve vermogens te meten. En daar blijkt dus dat mensen net voor de oogst, wanneer ze relatief arm zijn, veel meer moeite hebben met dat soort cognitieve taken dan net na de oogst, waarin ze dus relatief rijk zijn. En omdat het gaat om dezelfde groep mensen, kun je met die studie heel goed laten zien dat schaarste echt invloed heeft op je denkvermogens.
En wat voor consequenties kan het hebben? Kijk Roland ook aan, want ik kan me voorstellen dat mensen in armoede, dat er juist ook veel gevraagd wordt van hun cognitieve vermogens, omdat ze misschien subsidies kunnen aanvragen of toeslagen moeten aanvragen of...
Ja, iemand die op het minimumniveau zit, het is een beetje afhankelijk van de gemeente, maar die heeft in ieder geval de mogelijkheid om ergens tussen de 15 en 25 aanvullende inkomensregelingen, voorzieningen en dergelijke aan te vragen.
Dat is toch veel te ingewikkeld.
We hebben het met z'n allen onvoorstelbaar ingewikkeld gemaakt. Het begint natuurlijk op landelijk niveau met de verschillende toeslagen die jaarlijks moeten worden aangepast. Waar je dus weer aan moet denken. Mijn inkomen is met 2 of 3 euro gestegen of gedaald. Dus ik moet inlog op de site van de Belastingdienst met mijn DigiD. Waar was mijn DigiD ook weer? Wat was mijn DigiD ook weer? Heb ik het ergens opgeschreven? Alleen al dat soort dingen. We hebben in Nieuw-West onderzoek gedaan naar de vraag van wat vinden mensen belangrijk en waar hebben ze behoefte aan als het gaat over omgaan met geld. Mensen geven in grote mate aan dat ze dit soort dingen wel heel belangrijk vinden. Hè? Dus de administratie op orde houden, weten wat belangrijke onbelangrijke post is, et cetera. Maar tegelijkertijd geeft een redelijk fors deel van deze mensen aan dat ze dat niet kunnen of niet doen. Dus dan zie je het spanningsveld van ja, ik weet wat dat belangrijk is, maar vervolgens, ik kom er niet toe. Hetzelfde geldt voor de afspraak bij de schuldhulpverlening of de sociale dienst. Je krijgt de afspraak letterlijk in je agenda geschoven, hè, want die wordt door de hulpverlenende instantie voor jou bepaald, onder het motto van je hebt toch niks anders te doen. Dan mag je verschijnen op een moment dat zij voor je klaar zitten. Mm-hmm. Maar we zien dat in dat soort, op dat soort momenten 30-50% van de betrokken klanten niet verschijnt. Tot voor kort waren we geneigd dat te interpreteren in termen van, oh, ze zijn dus niet gemotiveerd. Met dit onderzoek kunnen we daar op een andere manier naar gaan kijken en kunnen we begrijpen. En mensen hebben het dus heel moeilijk, vinden het heel moeilijk om dat soort dingen actief in hun gedachten te houden. Om structureel aan te denken.
Ja. Dus eigenlijk hoor ik jullie zeggen, er zijn wel allerlei mogelijkheden, toeslagen enzovoort, maar dat zijn er nogal veel. En juist voor deze mensen is het heel ingewikkeld, want het kost hen cognitieve energie, want ze zitten eigenlijk al in een situatie waarin ze zoveel moeten nadenken over hun dagelijks leven eigenlijk en hoe rond te komen. Ik hoor hier een groot pleidooi voor minder regels of ja, beginnen te lachen. Ja. Ik zie hier de SP-lid ontzettend knikken.
Ja, het is heel bekend wat ik allemaal, of het klinkt me heel bekend in de oren wat ik allemaal hier hoor. En dat geldt eigenlijk voor alles, voor de manier waarop mensen reageren die in armoede leven. Aan de andere kant dus de mate waarin er voorzieningen zijn die allemaal geregeld moeten worden, geregeld moeten zijn. Je moet niet vergeten dat een belastingdienst zelf, of een gemeentebelasting of een dienstwerkend inkomen zelf ook wel eens de fout ingaat. En zie dan maar eens dat rechtentrekkers, en met name op het moment dat je al in de problemen zit. Dat wordt alleen maar ingewikkelder. En het is heel bekend verschijnsel dat mensen zich dan terugtrekken. Ik ken ook mensen ik heb ook mensen gesproken die doodsbang zijn om de voordeur open te doen. Die hun brievenbus niet meer open willen. Maar het zijn allemaal bekende verschijnselen. En wat betreft die regelgeving, ja, dat ben ik absoluut met mijn medegespreksgenoten eens. Dat kan allemaal een heel stuk eenvoudiger.
Mm-hmm. Oké.
Ik wil iets anders. Ik woon in Almere. En Almere is op dit moment behangen met posters en borden waarop staat, het kan ook jou overkomen. En dan eronder een oproep dat je je bij de plangroep moet melden. Dus dat heb ik gedaan. En als het goed is, krijgen we een clipje te horen van de plangroep.
Soms is een advies al voldoende, omdat u wilt weten bij welke instantie u terecht kunt. Ook kan plangroep u helpen met het geven van tips om geld te besparen of hoe u in contact komt met uw schuldeisers. Het kan ook zo zijn dat er meer of andere problemen zijn waar hulp bij nodig is. Denkt u bijvoorbeeld als u niet zo goed met geld om kunt gaan en zelfs de post niet eens meer durft open te maken, of dat u er zelfs niet van slaapt vanwege de geldzorgen. In het ergste geval komt u in een sociaal isolement terecht. In dat geval verwijst plangroep u door naar de zorgaanbieders in Almere. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij administratie.
Nou, dit was het eigenlijk. En wat mij hieraan opviel, buiten het feit dat het een tamelijk knullig ingesproken clipje is, dacht ik van, goh, er wordt alleen maar over hulp bij de administratie gesproken. En nou dacht ik hier vandaag, en al eerder geleerd te hebben, dat juist de psychologische invalshoek en gedragsverandering, dat cruciaal is. En dan wordt hier alleen gesproken door een organisatie die gaat over schuldhulpverlening, over administratieve ondersteuning. Dat viel mij op. Zie ik dat verkeerd? Is dit een beetje een te technocratische benadering van het...
Als het daarbij zou blijven, dan is het in ieder geval een partiële benadering. Of iets technocratisch is, dat vind ik weer zo'n van waardeoordeel. Het is noods om iemand te helpen met zijn schulden en bij een schuldregeling is het een absolute voorwaarde dat je overzicht en inzicht hebt in iemands schuldenpakket. Dus het op orde brengen van de administratie is een noodzakelijke voorwaarde om een schuldregeling in te kunnen gaan. Het is geen voorwaarde om schuldhulpverlening te krijgen. Schuldhulpverlening gaat namelijk ook over stabiliseren van de schulden, gaat ook over gedragsverandering en dergelijke.
Maar hier beluister ik dat er een scheiding is tussen de administratieve, zeg maar, de zaak op orde brengen financieel. Of in ieder geval inzichtelijk maken. En de gedragsverandering. Want dat doet deze groep dus niet.
Nee, twee opmerkingen daarover. De ene is dat in Almere de schuldhulpverlening ook zo is georganiseerd dat de schuldregelingen die zijn bij plangroep en de andere activiteiten gericht op gedragsverandering, die liggen bij de gemeente, voornamelijk bij het maatschappelijk werk. De andere is, en dat is misschien een meer structurele opmerking, we zijn in heel Nederland bezig met het maken van de draai van schuldhulpverlening als technisch vak naar schuldhulpverlening als een gedragsgerelateerd of gedragsgerichte interventie, gedragsgerichte ondersteuning. En dat hoor je hier wel voor een deel in terug. Maar dat zie je eigenlijk niet alleen in Almere, dat zie je op heel veel plekken. Dat die draai nog niet helemaal en in sommige plekken nog helemaal niet gemaakt is.
Die draai die kan dus wel gemaakt worden. Wat zijn de mogelijkheden, nu kijk ik weer naar Hanneke, voor hulpverleners om gedragsverandering te bewerkstelligen?
Er zijn wel een aantal technieken, of vooral op het gebied van gespreksvoering, die hulpverleners zouden kunnen inzetten om mensen te helpen naar gedragsverandering toe. Ik kan er twee toelichten.
Ja, doe maar.
Bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering is een techniek. Vanuit vroeger is de hulpverlener nog wel eens geneigd om de schuld of probleem over te nemen. Te zeggen, nou, ik los het op, ik neem dat over. Vanuit de motiverende gespreksvoering is het heel belangrijk dat een hulpverlener probeert op een gelijker niveau te staan met de cliënt. Empathisch te zijn, empathisch te reageren. En ook samen doelen te stellen voor een bepaald gesprek. De motiverende gespreksvoering gaat er verder van uit dat mensen eigenlijk altijd ambivalent staan naar verandering toe. Naar gedragsverandering. Er zijn altijd wel voor- en nadelen voor gedragsverandering. En die mogen er allebei zijn. Het is niet alleen maar de bedoeling om mensen een bepaalde kant op te duwen. Maar wel om mensen zelf ook in te laten zien dat verandering nodig is. En zelf doelen te laten stellen daarin. Middels de goede vragen te stellen eigenlijk. Een andere techniek die ook, waarvan we weten dat die effectief is, is oplossingsgericht coachen. En daarbij gaat het erom dat je als hulpverlener niet heel erg gaat doorzagen op het probleem of hoe schulden bijvoorbeeld nou ontstaan zijn. Maar gaat kijken naar wat is de gewenste situatie, waar wil een cliënt naartoe en hoe kan ik de cliënt daar in de volgende stap zetten. Dus je kan een cliënt bijvoorbeeld vragen van, goh, waar wil je naartoe, wat is de ideale situatie en als je op een schaal van 1 tot 10 moet uitdrukken, waar sta je dan nu? En dan ook kijken van, nou, wat is een volgende stap die je kan zetten? Ben je al eens wel hoger geweest op die schaal? Wat kun je daarin doen? Dus daarin gaat het ook echt om niet zozeer kijken naar waardoor ben je nu in de armoede gekomen? Waardoor heb je die schulden? Maar hoe kun je eruit komen? Wat zijn
mogelijk? Dat zijn dus instrumenten om tot gedragsverandering te komen.
Klopt, ja.
En dat betekent dat de schuldenhulpverlener die moet over die instrumenten kunnen beschikken.
Klopt, ja.
Zijn de opleidingen daar voldoende voor ingericht om dat doel te realiseren? Dus schuldhulpverleners die in staat zijn om de instrumenten te gebruiken die tot gedragsverandering kunnen leiden?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik kan vanuit toegepaste psychologie daarover iets vertellen. Daar wordt wel veel aandacht besteed aan gespreksvaardigheden, communicatievaardigheden. Maar goed, ik begrijp ook van Roeland dat bijvoorbeeld binnen opleidingen als sociaal-juridische dienstverlening minder aanwezig is. Er is natuurlijk ook nogal veel wat we studenten willen aanleren. En dan worden bepaalde keuzes gemaakt. En die zitten niet altijd op die communicatievaardigheden van die studenten.
Maar ja, dan denk ik in mijn simpelheid, nou, dan zorgen jullie toch als lectoraten voor dat die opleidingen beter ingericht worden.
Soms denk ik dat ook wel eens.
Ja.
Maar dan worden de opleidingsmanagers van de verschillende opleidingen, die worden dan geen groot fan van mij. Want wat wij proberen te doen is in dialoog tussen de opleidingen en de lectoraten. En dan zijn wij slechts één van de negen binnen het domein. Te komen opleidingsprofielen, tot het curriculum, zoals dat mooi heet, dat zo goed mogelijk aansluit bij de meest recente inzichten uit de wetenschap en de meest actuele behoeften van het veld. Maar het veranderen van een curriculum is nou eenmaal iets wat niet van vandaag op morgen gaat. Daar moet ook echt heel goed over nagedacht worden, want je kunt niet met iedere wind meewaaien. Dus pas op het moment dat je redelijk zeker weet dat bepaalde inzichten en bepaalde handelingsmodaliteiten, mogelijkheden voor studenten echt noodzakelijk zijn om tot zich te nemen, pas dan moet je zeggen van, en nu moet je het ook in de opleidingen gaan inbrengen. Dus daar gaat gewoon tijd overheen. En wat Hanneke zegt, is helemaal waar natuurlijk. Ze moeten al zoveel, dus als er iets bij moet, dan moet je ook nog eens een keer kijken, wat moet er dan af? Dus dat is best een ingewikkeld proces.
Goed. Het voordeel van dat we hier in een openbare ruimte zitten is dat er ook mensen langs kunnen komen, die kunnen luisteren. En sommige mensen willen ook vragen stellen. En normaal gesproken heb ik een microfoon met een heel lang snoer en dan kan ik naar die mensen toe lopen, maar dat gaat nu dus niet lukken. Maar volgens mij komt er nu iemand aan die een vraag wil stellen en dat gaat nu gebeuren. Zeg even wie je bent.
Ik ben Helene. Ik vroeg me af, er zijn best wel veel formulieren waarmee je dingen terug kunt krijgen, geld terug kunt krijgen. Zo zijn er heel veel toeslagen waar mensen recht op kunnen krijgen en belasting teruggaven. Maar vaak zijn die formulieren, voor sommige mensen zijn die gewoon wat ingewikkeld. Zou daar iets aan gedaan kunnen worden, denken jullie? En denken jullie dat dat meespeelt in armoede?
Zal Michiel die vraag eerst beantwoorden? Die is al een tijdje stil.
Dat wil ik wel. Dankjewel, Helene. Dat deel ik met je. Inderdaad, die formulieren zijn vaak ingewikkeld. Er werd net ook al gesteld dat er een woud is aan voorzieningen. Als je dat bij elkaar optelt, er zijn dus en heel veel voorzieningen waar je aan moet denken en kunt denken. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je je inderdaad door een hele serie heel ingewikkelde formulieren ploegen. Dingen die je zou kunnen doen en waar de SP ook zich steeds hard voor maakt, is inderdaad die procedures wat makkelijker maken. En niet alleen dat, maar ook het bestaan van al die voorzieningen zoveel mogelijk proberen onder de aandacht te brengen van de mensen die daar recht op hebben. Dus die discussie die loopt zeker. We zijn daar zeker mee bezig hoe we dat allemaal kunnen vereenvoudigen. Voor zover dat het op lokaal gebied dan geldt.
Oké, dankjewel Michiel. We gaan het straks meer hebben over het beleid omtrent armoede in de stad Amsterdam. Maar nu eerst muziek. Mevrini en Florent Pagny zingen samen met een groot koor het overbekende nummer Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Et non, pour tout voir l'amour et nuit marinari et di bière et di drama, New York qui chiama. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à troquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leur grosse main invite à revenir en plus. Puis ils se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Et si maintenant on corrait des poènes et jarla ricomincia nell'ores in a fasi drima. Alors d'un geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et qui reboivent, et qui reboivent encore.
Dat was natuurlijk een nummer van Jacques Brel, maar gezongen door Mouvrini en Pagny. U luistert naar Amsterdam Leeft, een programma van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag hebben we het over armoede. We hadden het eerder over het onderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie van het domein met lector Roeland van Geuns. En we hebben met docent toegepaste psychologie Hanneke Goossen gesproken over de relatie tussen psychologie en armoede. En nu willen we het wat meer gaan hebben over het armoedebeleid. U heeft hem al gehoord, bij ons zit aan tafel Michiel Wetser, fractievoorzitter van de SP in Stadsdeel Centrum. Je hebt zo 3 kwartier zitten luisteren, je hebt ook af en toe kunnen reageren. Is er nog iets dat je zou willen toevoegen of nog een extra reactie zou willen geven op wat je gehoord hebt?
Ja, over armoede kun je natuurlijk heel lang praten. En dat doe ik ook heel graag. We hebben het nu aan deze tafel vooral gehad over schuldhulpverlening eigenlijk. En aan armoedebestrijding zitten natuurlijk veel meer kanten. Het gaat ook bijvoorbeeld om voorkomen van armoede. Of het gaat ook aan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en sport, dat soort dingen. Dus ja, daar valt enorm hoop over te vertellen.
Oké, je zegt bijvoorbeeld, je kunt een hoop zeggen ook over het voorkomen van armoede. Kun je armoede voorkomen?
Of je armoede kunt voorkomen, ik weet niet of dat altijd helemaal uit te bannen is.
Ik bedoel hem eigenlijk op individueel niveau. Hè? Kan iemand armoede voorkomen?
Nee, ik denk dat eigenlijk iedereen wel een kans heeft om uit te glijden op de een of andere manier. Er hoeven maar een paar klappers op elkaar te komen. En dan zit je, voordat je het weet, in een situatie die je niet hebt voorzien. Zeker als gevolg van de financiële crisis. Zijn er mensen die hun huis kwijtraken, hun baan kwijtraken, vervolgens in een scheiding terechtkomen, ik noem het maar wat. Er is een grote nieuwe groep mensen die aankloppen bij de armoedeinstanties. Dat zijn de nieuwe armen, die hebben gewoon een pak aan. Ik denk niet dat armoede, dat je helemaal voor 100% kunt verzekeren tegen armoede.
Nee, oké, helder. We hadden gezegd, we gaan wat meer hebben over het beleid. Hoe kijk jij aan tegen het armoedebeleid zoals dat in Amsterdam gevoerd wordt?
Ik vind dat we met het huidige coalitieakkoord een van de meest sociale akkoorden hebben die de gemeente Amsterdam in jaren heeft gezien. Ik zie ook in het akkoord en in de plannen die op dit moment door de gemeente worden behandeld, zowel in de voorjaarsnota als in het actieplan armoede, zie ik heel duidelijk de hand van de SP terug. Armoede is een afschuwelijke verschijnsel en dat moet bestreden worden. En als ik zie wat de SP probeert daarvoor bijdrage aan te leveren, dan ben ik echt trots dat ik op de goede partij, dat ik bij de goede partij zit.
Oké, dus je zegt van het is het meest sociale akkoord in jaren. Je ziet daar de hand van je eigen partij in. Wat zie je bijvoorbeeld in dat akkoord waar je zo enthousiast over bent?
Kijk, Amsterdam heeft we zitten in Nederland in een crisis. En daar moeten we met z'n allen de klappen voor opvangen. En dat geldt ook en met name voor de stad Amsterdam. Als je dan ziet dat we dan toch nog etterlijke tientallen miljoenen weten vrij te maken voor de bestrijding van armoede. We hebben in de vorige coalitieperiode is er 20 miljoen incidenteel toegekend aan armoedebestrijding. Dat hebben we dus nu structureel gemaakt. Dus dat betekent dat het elke keer weer terugkomt. Daarbovenop hebben we nog eens een keer 20 miljoen extra vrij weten te maken voor armoedebestrijding. Eigenlijk zouden we daar nog meer in willen stoppen, want dat is nodig. Maar daar krijgen we bijvoorbeeld de VVD, of eigenlijk met name de VVD, niet in mee.
Ja, dus je zegt van er is geld vrijgemaakt. Voor wat?
Nou ja, aansluitend op wat meneer Geijens en collega net vertelde. Er is onderzoek nodig, meer onderzoek naar de effectiviteit van schuldhulpverlening. Die moet beter gestroomlijnd worden.
Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op onderzoek.
Ja, dat is lastig.
Nou, daar staat ook jullie handtekening onder.
De gesprekken over de voorjaarsnota die lopen nog. Hè, die zijn niet afgerond. En ik begrijp wel, denk ik, waar u op doelt. Sommige subsidies worden opnieuw onder de loep genomen. Dat wil zeggen dat we niet structureel bepaalde nou ja, wetenschappelijk onderzoek structureel steunen, maar bijvoorbeeld meer kijken naar projecten die, die gesubsidieerd kunnen worden. Nogmaals, de gesprekken die lopen nog, maar het is wel zo dat er links en rechts gesneden moet worden, dat klopt. Ja, dat zijn, kijk, een groot deel van de afspraken zijn ook al vastgelegd vorig jaar bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. En dat moet op een gegeven moment ingevuld gaan worden.
Er moet toch iets van spanning in zitten. Aan de ene kant zeg je dus, en met je bedoel ik gewoon je partij, hoor. Armoedebestrijding is een speerpunt. Is zeer belangrijk in Amsterdam.
Ja.
Tegelijkertijd zeg je ook van, en omdat het een speerpunt is, moet er degelijk onderzoek uitgevoerd worden naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening. En nog een keer tegelijkertijd draai je de subsidiekraan dicht als het gaat om het financieren van het onderzoek.
Nou ja, nee, nogmaals. Wij draaien niet de financiering van onderzoek, van het onderzoek draaien wij dicht. Wij draaien op sommige delen de financiering van onderzoek in algemene zin dicht. En er wordt meer gekeken van kunnen we dat op een effectievere manier inzetten op specifiekere onderzoeken.
Oké, dus je zegt van er is geld vrijgemaakt. Hè? Je noemde 20 miljoen en nog een keer 20 miljoen. En je zegt van het gaat naar onderzoek. Nou, daar is dan goed, daar wordt nog over gesproken. Maar wat hebben luisteraars die bijvoorbeeld in de situatie van armoede zitten, wat hebben die aan dat extra vrijgemaakte geld?
Een hele mooie is bijvoorbeeld dat de voorwaarden om in aanmerking te komen in Amsterdam voor maatregelen om die armoede tegen te gaan. Die voorzieningen, de voorwaarden daarvoor hebben we wat opgerekt. Vroeger had je 10% of 110% nodig van het sociaal minimum om zo'n voorziening aan te mogen vragen. En tegenwoordig is dat opgerekt met 10% extra. Dus je mag nu 120% van het sociaal minimum. Als je 120% hebt van het sociaal minimum, dan kun je nog steeds in aanmerking komen. Dus dat betekent dat meer mensen die aan de wat minder bedeelde kant van de samenleving zitten, toch makkelijker in aanmerking kunnen komen voor voorzieningen. Nou, dat is er maar één. We willen een ander plan is bijvoorbeeld het gratis maken van openbaar vervoer voor minima. En voor ouderen. Nou ja, zo zijn er meer maatregelen te noemen die vrij concreet zijn. En waarmee toch iets wordt gedaan aan die bestrijding van armoede. En vergis je niet, ook die schuldhulpverlening, dat blijf ik zeggen, dat is voor ons een heel heikel punt. Dat kost een hoop geld, dus het is wel belangrijk dat dat gewoon effectief is. Dus daar zitten we bovenop.
Ja, wacht, dit is een heikel punt. Op wat voor manier?
Nou ja, mensen die dermate diep in de schulden zitten dat ze daar hulp bij nodig hebben, die zijn heel ver van huis natuurlijk op het moment dat ze ergens instromen, waar ze vertrouwen in hebben, dat dan vervolgens het probleem wordt opgelost en zo. Dat het dan uiteindelijk niet lukt.
Ja, dus het sluit eigenlijk aan op wat er eerder gezegd is en waar eigenlijk het lectoraat ook onderzoek naar doet.
Precies.
De schuldhulpverlening moet effectief zijn.
Ja.
En dat is voor jullie een belangrijk aandachtspunt.
Heel erg, ja. Okay. Ja.
Lector Roeland van Geunt, je hoort zo Michiel Wetsen van de SP een aantal dingen zeggen over armoedebeleid en over het sociale akkoord dat waar mede de handtekening van de SP onder staat. Zou je nog ergens op willen reageren of misschien een vraag willen stellen?
Nou, ik wil nog wel eventjes reageren op twee dingen. Enerzijds de 120% maatregel en anderzijds de effectiviteit van de schuldhulpverlening. De 120% maatregel heeft als groot voordeel, om daarmee te beginnen, dat je het armoedebeleid niet heel erg belast met allerlei bureaucratische toetsingsprocedures. Het is redelijk eenvoudig. Dat is ook de belangrijkste reden voor Arjen Vliegenthart geweest om daarvoor te kiezen.
Dat is de wethouder in Amsterdam.
Ja. Om daarvoor te kiezen, heeft een, denk ik, stevige strijd moeten voeren met de coalitiepartner. Want er zijn ook wel argumenten tegen een verhoging van die grens aan te voeren. Naarmate je de grens voor het armoedebeleid hoger maakt, wordt voor sommige mensen de zogenaamde armoedeval alleen maar groter. Mm-hmm. Dus het verschil tussen het inkomen wat je hebt uit een uitkering en het inkomen wat je gaat krijgen als je gaat werken, en waardoor je net iets meer krijgt dan die uitkering, dan verlies je een aantal van die toeslagen. En als je meer toeslagen krijgt, naarmate je iets hoger zit, dan wordt dat gat groter en wordt dus die stap ook groter.
Ja, dus als je gaat werken, dan verlies je eigenlijk aan inkomen.
Ja, precies. En daar zijn hele concrete rekenvoorbeelden voor te geven, dat mensen er ook echt op achteruit gaan. Mm-hmm. Maar het voordeel van het niet op hele ingewikkelde manieren toetsen bij allerlei mensen, met name mensen met chronische ziektes en dergelijke bijvoorbeeld, daar is echt wel wat voor te zeggen. Dus die is daar mogen we denk ik best blij mee zijn. Het feit dat er op de schuldhulpverlening tot nu toe niet bezuinigd is, want in de lijst van vorige week stond wel een enkel bedrag, als ik het goed begrepen. Ik heb de hele lijst nog niet helemaal gedetailleerd doorgenomen, behalve dan dat punt wat het lectoraat betreft natuurlijk. Laten we hopen dat dat budget wel in stand blijft. Daar zit overigens wel dan dat spanningsveld waar jullie ook al op wezen met dat onderzoek. Want ik wil graag even de vergelijking maken met wat er gebeurd is in de wereld van de reïntegratie. In de wereld van de reïntegratie ging tot voor een jaar of 5 à 6 geleden in Nederland 1,6 miljard euro om. Mm-hmm. Dat is echt een mega bedrag. Totdat de Tweede Kamer tot de conclusie kwam, we weten eigenlijk helemaal niet wat de effectiviteit van dat geld is. Als we niet weten wat de effectiviteit van dat geld is, dan is dus de effectiviteit van dat geld nul. En dus kunnen we daar best iets van uithalen. En dus is daar inmiddels nu nog 400 miljoen van over. 1,6 naar 400 miljoen. Als datzelfde gaat gebeuren met schuldhulpverlening, dan blijft er helemaal niets meer over. Want de schuldhulpverlening landelijk is een fractie van de 1,6 miljard die de reïntegratie ooit was. En nou kom ik bij mijn punt. Als wij niet met z'n allen, en daar reken ik ook de gemeente Amsterdam en de hogeschool en alle andere kennisinstellingen overigens ook toe. Als wij niet met z'n allen heel hard gaan lopen om de effectiviteit van de schuldhulpverlening inzichtelijk te maken en te vergroten. Want wij onderzoeken niet alleen, hè, wij ontwikkelen ook. Dat is het grote verschil met het onderzoek wat de universiteiten doen. Wij doen praktijkgericht onderzoek wat gericht is op onderzoeken van, maar ook verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Als wij daar niet heel snel mee doorgaan en daar extra op het gaspedaal drukken, dan weet ik zeker dat na de volgende Tweede Kamerverkiezingen, die ongetwijfeld een rechtse kabinet gaan opleveren dan we nu hebben, er een grote greep in dat budget gedaan gaat worden.
Ja, dus jij doet eigenlijk een pleidooi voor onderzoek naar de effectiviteit en ook naar de eigenlijk uitvoeringspraktijk om ook daadwerkelijk interventies te kunnen plegen. Ja. En het belang daarvan, want misschien eindigt het anders niet goed met die schuldhulpverlening.
Ik zou wel sterk. Dan eindigt het niet goed met de schuldhulpverlening. Dan gaat
en de
daar
mensen die
echt
daar gebruik van.
Precies. Ja.
Ja, ik maken. Wil deze radio-uitzending niet in mineur eindigen. Ik vraag aan jullie alle drie dezelfde vraag. Wat is het belangrijkste als het gaat over armoe of armoebeleid dat je aan de luisteraar wil meegeven? Met wie zal ik beginnen? Jij buigt voorover, Michiel.
Nou, wij zijn vooral heel erg benieuwd naar praktijkverhalen. Armoede is een heel moeilijk gespreksonderwerp voor mensen. Het beleid dat we proberen te maken, dat gaat over mensen. En dat willen we graag samen maken met de mensen. Dus wij willen zoveel mogelijk praktijkverhalen horen. Dus benader vooral de SP met dingen als problemen met de schuldhulpverlening. Met je bewindvoerder misschien. Een onredelijke huurbaas. De belastingdienst. Alles wat ten onrechte grote financiële problemen oplevert. Daar willen we graag alles van horen. Dus benader ons vooral.
Hanneke.
Ik denk dat het belangrijk is dat we armoede niet zien als een individueel probleem, maar als een collectief probleem. En wat ik vanuit onderzoek wat ik gelezen heb, denk ik wil meegeven, is het feit als we armoede voor een deel kunnen oplossen, kunnen we ook een deel van al dat denkkracht van mensen vrijmaken. En wat voor ideeën zouden daaruit voortkomen? Ik bedoel, het is niet alleen nogmaals een geldprobleem, maar ook een denkprobleem wat we met z'n allen hebben.
Dankjewel. Roeland?
twee dingen. De ene is dat, dat er in armoede een groot aantal mensen leeft wat slechts beperkte verstandelijke vermogens hebben. Die groep moeten we echt scherp in de gaten houden en die moeten we helpen. Dat wil zeggen hun problemen overnemen daar waar het kan. De andere, echt positief afsluitend. Gelukkig is het aantal banen in Nederland weer aan het groeien. En de echte weg uit armoede loopt via de arbeidsmarkt. Dus laten we hopen dat die motor sneller gaat lopen dan die nu loopt. Maar gelukkig zitten we weer in de plus wat dat betreft.
Hartelijk dank. Wat ik nog wilde zeggen, dat heb ik in ieder geval uit deze uitzending meegenomen, is dat de HVA, maar eigenlijk alle HBO-instellingen, als het gaat om de opleiding van studenten die actief gaan worden in de schuldhulpverlening, die opleiding moet verbeterd worden. Klopt, hè? Is dat een juiste conclusie?
Het kan altijd nog beter.
Ja, ja. Oké, daarmee hebben we het einde van dit programma bereikt. Dit was Amsterdam Leeft, het radiocollege van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Bedank onze gasten Roeland van Geuns, lector armoede en participatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hanneke Goossen, docent toegepaste psychologie, ook aan de Hogeschool van Amsterdam. En als onderzoeker verbonden aan het lectoraat. En Michiel Wetser, niet van de Hogeschool van Amsterdam, maar wel van de Socialistische Partij, fractievoorzitter in het stadsdeel Centrum. Deze uitzending werd gemaakt door Selma Boezekol, Maaike Vonk en Paul van der Water. De techniek werd gedaan door Rick van der Breggen en Roeland Muller. Volgende week is er weer een Amsterdam Leeft en dan gaan we het hebben over radicalisering met onder andere Jean Tilly en Soufiane Mbarki. En die is gemeenteraadslid. Graag tot de volgende keer. Dag.